Hoi, leuk om hier te mogen zijn vanochtend. De meesten kennen mij denk ik, maar ik zal toch even heel kort zeggen wie ik ben. Voor degenen die dat niet weten. Ik ben Mireille. Uit Wezen, maar ik woon in Weijen. Maar ik woon zelf in Marseille ondertussen. Dus het ruimt allemaal mooi, Mireille uit Weijen of Marseille. Makkelijk te onthouden. En ik ben opgegroeid, een groot deel in deze kerk, dus altijd heel erg leuk om hier weer terug te zijn. Ik ben 3 weken in Nederland en ik ga deze week weer terug. Dus ik zit al het laatste stukje van mijn tijd in Nederland. Altijd een mooie tijd om in Nederland te zijn en heel leuk om iets met jullie te mogen delen. Ik ga het over samen Jezus hebben. En daarin zal ik aan het eind ook een stukje over Marseille vertellen, dus dat komt ook nog. Samen Jezus. Ik was aan het nadenken, wat zal ik op de titelpagina zetten? Wat hoort eigenlijk, wat is de titel van wat ik ga delen met jullie? En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk wel een mooie. Het klinkt niet helemaal af misschien, maar ik dacht, ja, het gaat over samen met Jezus, maar ook samen met elkaar, naar Jezus. Dus we gaan het vandaag over samen en Jezus hebben. In februari was ik bij een conferentie van Jeugd met Opdracht. Met allemaal mensen uit Europa die in Europa werken. En onderdeel van de conferentie was ook dat iedereen wat ging delen over wat er gebeurt in hun land. Hoe God aan het werk is in hun land. En dat was heel erg bemoedigend om te horen. Heel veel mensen die vertelden van, oh, we zitten al jarenlang in dit land. We zijn al heel lang bezig. En we zien eigenlijk al een hele tijd, misschien niet zoveel als we graag zouden willen zien. Maar daar is een verandering in gekomen. Het afgelopen jaar, misschien 2 jaar, zien we opeens echt veel meer mensen tot geloof komen. Heel veel getuigenis over gehoord en dat was heel bemoedigend om te horen. En ook dat ze zeiden, misschien zie jij het nog niet, maar je hoort al die verhalen van verschillende landen in Europa. Dus zelfs als jij het niet ziet, het gaat waarschijnlijk wel komen, want je bent onderdeel van Europa en jouw land is daar onderdeel van. Dus ik, in de voorbereiding voor deze spreek, had ik dat God daarover sprak. Om daar wat mee te doen. Dus ik ging googlen en eens kijken van wat gebeurt er eigenlijk in Nederland. En ik kon heel snel gelijk op de eerste pagina Google artikelen vinden. Deze komen allemaal uit april, zo rond Pasen. Dat er wat dingen over geschreven werden in de kranten. Dus je ziet gelijk al de eerste grote headline van het Algemeen Dagblad. Het geloof is weer hot onder jongeren. Hoe heb ik 30 jaar zonder dit kunnen leven? Nou, de andere die is misschien wat lastiger voor jullie te lezen van veraf. Maar daar staat, hoewel het jarenlang leek alsof secularisatie onomkeerbaar was, laat nieuw onderzoek een trend zien. Steeds meer jongeren keren zich juist weer richting het geloof. Ze geloven vaker in God, een hogere macht, en nemen soms conservatievere standpunten in dan een generatie voor hen. Kijken, er zijn er nog 2. Uit de Trouw, niet alleen Nederlandse jongeren zijn voor het eerst religieuzer dan de generatie voor hen. Ook in andere West-Europese landen lijkt het christelijk geloof een comeback te maken onder Gen Z. En nog een andere, nieuwe generatie gelovigen. Al dat gefeest, dat gaf me geen houvast. En dan staat er een stukje eronder. Voor het eerst sinds 10 jaar zeggen meer Nederlanders gelovig te zijn. En wat opvalt is onder Gen Z, dus dat zijn de mensen geboren tussen 1979 en 2012.
97.
97, ja, en 2012. Vorig jaar 27% aangaf zichzelf gelovig te noemen en dat is 5% meer dan een generatie net boven hen. Daar zal ik onder vallen, denk ik. Waarom omarmt Gen Z God meer dan de zogeheten millennials? Ik denk dat de social media een rol speelt bij jongeren, zegt hoogleraar religiewetenschap of geschiedenis Fred van Lieberg. Nou, dat was leuk om te lezen natuurlijk. En wij krijgen thuis onder andere het Nederlands Dagblad en afgelopen zondag, 22 juni, stond daar ook een heel artikel in over geloof op TikTok. Misschien dat sommigen het gelezen hebben. Maar hoe social media dus inderdaad zo'n rol speelt in het leren kennen van Jezus. In het aangemoedigd worden om weer de Bijbel eens een keer open te doen. En hoe het geloof onderdeel is van mensen. En mensen dus heel erg aangetrokken worden om er weer naar te gaan kijken van, hey, wat is dat geloof? Wat doet God? Wie is God? En wat kan ik daarmee doen? Ondertussen gebeuren er heel veel outreaches en deze maand, vorige week en deze week, aanstaande week, is er een hele grote actie bezig. Die heet de Million Month. Misschien dat sommige mensen daar wat over gehoord hebben, want die gebeurt ook onder andere in Amsterdam. 30 steden zijn allemaal op hetzelfde moment bezig met evangelisatie. Elke dag, 2 weken lang, de straat op met mensen over Jezus delen. En ze houden via een app, kunnen mensen invullen, oh, ik heb met iemand over Jezus gepraat, maar ook invullen, hey, ik heb iemand gehad die eigenlijk de keuze heeft gemaakt hier op de straat, dat hij graag met Jezus wil leven. Ik heb vanochtend even gekeken waar de statistieken ondertussen staan. En afgelopen week, dus 1 week tijd, zijn er met 35.327 mensen het evangelie gedeeld. En daarvan hebben 3.327 mensen gezegd dat ze graag met Jezus willen leven. Nou, dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk en bemoedigend om te horen dat er zoveel gaande is in Europa. Maar wat vraagt het nou van ons? Wat kunnen we daar nou mee? Heel erg interessant en heel leuk, bemoedigend als iemand een keuze maakt voor Jezus, daar op de straat. Maar ik denk dat we ook allemaal weten dat daar nog heel veel bij komt daarna. Een leven verandert niet in 5 minuten. Er is heel veel wat God kan doen als de Heilige Geest komt. Maar het is niet dat daarna gelijk de hele leven omgegooid wordt en echt anders is. Dus dat vraagt heel veel, ook van ons als kerk, als christen. Ik heb het neergezet als discipelschap. Voor, tijdens en na een bekeringsmoment. Heel vaak focussen ze volgens mij op de discipelschap na een bekeringsmoment. Dan hebben we een jong volwassen of een jong gelovige kring. Of iets van een follow-up van na dat moment. Maar meer en meer zie ik van eigenlijk is er zoveel wat we kunnen doen tijdens de zoektocht van iemand. Maar ook daarvoor, voordat iemand de keuze maakt om met God te willen leven. Heel vaak als je die bekeringsverhalen van mensen hoort, is het niet van, oh, ik heb de eerste keer over Jezus gehoord op straat en nu in één keer die keuze gemaakt. Heel vaak zijn er eigenlijk heel veel dingen daarvoor al gebeurd in het leven van iemand. Bijvoorbeeld dus via zo'n TikTok-filmpje, maar ook dat ze een gelovige buurman hebben. Of misschien op een christelijke basisschool hebben gezeten. En nu, moslims hoor je heel veel dat ze dromen hebben van God en dat ze daar een ervaring hebben met God. Maar het is nooit het enige moment. Het zijn altijd meerdere dingen die mensen meemaken. En heel vaak spelen wij als gelovigen, als christenen, daar een grote en belangrijke rol in. En ik denk, ik heb voor mezelf meer en meer gezien van hoe belangrijk het is dat ik dat besef. Dat ik zoveel kan doen eigenlijk al in het naar God toeleiden, voordat iemand überhaupt die keuze heeft gemaakt om met God te willen leven. Een mooi model wat ik daarin ben tegengekomen de afgelopen jaren is het DBS-model, discipelschap. Bijbelstudie is een manier om bijbelstudie te doen, kring te doen. En die gaan heel erg daarvan uit van hoe je de discipelschap al kan doen voordat iemand een keuze maakt. Dus je nodigt mensen uit, als je een gesprek met mensen hebt, probeert een beetje zaadjes te laten vallen. Dus kijk van, zijn mensen een beetje geïnteresseerd in God? En als je ook maar iets van interesse merkt, mensen gewoon direct ook uitnodigen. Van, hey, zou je het leuk vinden om eens een keer samen de Bijbel te lezen? En daarin ook te proberen dat ze niet alleen komen, maar dat ze bijvoorbeeld met een goede vriend komen of met een familie komen. Dat er met een clubje mensen komt die rond die persoon heen staan. Zodat als er iets gebeurt, dat ze daar niet alleen staan, maar gelijk al een groep mensen om zich heen hebben die ze samen de groei door kunnen maken. Tijdens zo'n avond, zo'n moment van een DBS, beginnen ze met, waar ben je dankbaar voor? Wat is er lastig in je leven? En op het moment dat ze daar komen, zijn ze misschien nog geen christen, is dat gewoon een delen van hun hart. Maar tegen de tijd dat ze wel die keuze van God hebben gemaakt, weet je al van, dat zijn momenten dus die we om kunnen zetten in aanbidding of in gebed. Want ze zijn al gewend aan het delen van noden met elkaar, het delen van dingen waar ze dankbaar zijn voor met elkaar. En daarna heb je de Bijbelstudie, je leest een stukje, echt een kort stukje uit de Bijbel samen. En dan beantwoord je de vragen, wat zien we hier over God? Wat zien we over mensen en wat kunnen we hiermee doen? Hele simpele vragen die mensen ook thuis weer in hun eigen tijd met de Bijbel kunnen gebruiken. En het gaat echt over wat zie je in dit stukje Bijbels. Het is niet de bedoeling dat je dan een les gaat geven of maar in de andere deel van de Bijbel staat dit. Of ik ken een boek en daar staat dit. Ik heb iemand horen zeggen dat. Maar echt, wat staat er in dit stukje Bijbel? Wat kunnen we hier zien? Zodat iemand die niet al die Bijbelkennis heeft, niet gelijk overdonderd wordt van ik ben pas een goede christen, of ik ben pas een goede volger als ik al die kennis heb. Want ja, elk stukje van de Bijbel, dat zegt de Bijbel zelf, daar kunnen we allemaal wat uithalen. Dus er is niet al die buitenkennis voor nodig om dat stukje te kunnen begrijpen. Het is helpend. Maar als je iemand naar die keuze toe wil helpen, is het helpend om te weten, van, eigenlijk uit elk stukje kan ik iets halen. Nou, vervolgens sluit je dus af met, wat kan ik hiermee doen? Hoe kan ik dit toepassen in mijn leven? En stel dat je daarna dus nog een keer afspreekt, kun je daarop terugkomen met elkaar van, wat heb je er nou mee gedaan? Hoe is jouw leven veranderd? Heb je misschien net die buurman even een gedacht wat vaker gezegd? Of een brief gestuurd naar iemand? Of iets in je eigen leven anders gedaan? Maar heel erg aan het kijken van, wat kan ik toepassen hieruit, zodat ze gelijk die verandering in het leven al zichtbaar wordt, voordat iemand überhaupt die keuze heeft gemaakt om Jezus te willen volgen. Nou, we weten ook allemaal, leven met God vraagt meer dan die ene keuze. Het is een dagelijks kiezen. Jezus zegt dat zelf mooi in dat gebed van hem. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus elke keer zoeken van wat is Gods wil? Hoe kan ik dagelijks die keuze maken om Gods wil te doen? En tegelijkertijd herkennen we ook die strijd. Paulus zegt dat in Romeinen 7. Van, dus met mijn verstand wil ik God wel volgen, maar mijn verlangens, mijn vlees is soms zo anders. Die strijd die daartussen gaande is. Maar God vraagt van ons dat we onze liefde naar hem toetonen door hem te gehoorzamen. Door te volgen de regels, de leefregels, de wijze die hij ons heeft laten zien. Hij heeft ons geschapen. Hij heeft de handleiding door de Bijbel aan ons gegeven. En hij weet hoe we het goed kunnen doen in het leven. En hoe het leven kan werken op een goede manier. En als we onze eigen levens veranderen. Als we eigen levens gaan leven volgens Gods leefregels. Zien we ons individu veranderen. Maar we zien ook ons gezin veranderen. Onze wijk, onze dorp, onze stad, onze maatschappij. Meer en meer mensen Gods regels volgen, zijn adviezen, zijn wijsheid, zien we een wereld veranderen. De afgelopen jaren heb ik meerdere boeken daar ook over gelezen. Eén boek, misschien wel bekend bij sommigen, is van Tom Holland. Het heet Dominion in Engels, Heerschappij in het Nederlands. Hij was geen christen toen hij het boek schreef, maar hij heeft een heel boek geschreven over de geschiedenis van West-Europa. En heeft gekeken specifiek van hey, waarom doen we de dingen zoals we doen? Waarom hebben we overvloed ook in het welvaart in het Westen? Waar komt het nou eigenlijk vandaan? En waarom is dat zo anders dan in sommige andere delen van de wereld? En hij als niet-christen erkende hoe de Bijbel zo'n groot invloed heeft gehad op het Westen, op ons denken, op onze wetgeving, hoe onze scholen in elkaar zitten, hoe we met elkaar leven. Dat we eerlijk naar elkaar willen zijn, dat we erkennen van we willen niet liegen, we willen niet stelen. Al die dingen die eigenlijk helemaal geen fundament hebben als je de Bijbel weg zou halen uit de maatschappij. En ondertussen is hij christen geworden. Maar het is heel mooi om te lezen in dat boek dat hij dat zo duidelijk kan herkennen. Een ander boek wat ik las was van Ali Hirsi Ali. Die schreef over haar leven en die herkende eigenlijk hetzelfde stukje. Zij schreef dat destijds ook nog als atheïst kwam vanuit een moslimachtergrond naar Nederland. En zag gewoon zo goed dat verschil tussen een moslimwereld en een christelijke maatschappij in Nederland. En zij sprak door dat boek. Zelfs was geen christen toen ze het schreef. Maar ze sprak eigenlijk de christenen aan. Ze zei, jongens, jullie hebben de waarheid. En dan herkennen ze niet per se dat Jezus zoon van God waarheid. Maar de waarheid in de leefregels, de wijsheid die we hebben. En we zijn de maatschappij, zag zij om zich heen, zo bezig met die respecteren, tolereren van de ander. De andere levenswijze. Maar zij zei, als christen heb je zoveel moois te brengen. En in het tolereren en respecteren laat je eigenlijk andere mensen in de duisternis zitten. En met name schreef ze het over als vrouw. Dat je als Nederlandse christen misschien herkent van, ga lekker die hoofddoek opdoen, niet naar school, blijf lekker thuis zitten. Onderdanig als vrouw. Dat zei, maar als christen heb je zoveel mooie normen en waarden. En als je dan maar respecteert en tolereert, dan hou je eigenlijk heel veel mooie dingen bij die moslim weg. Dus zij roepte de christenen op om te evangeliseren. Terwijl ze zelf niet in geloofden, maar omdat ze erkenden van, er is zoveel moois wat jullie hebben als christenen en in de Bijbel en de normen en waarden, waar je een heel groot verschil kan maken in de levens van de mensen om je heen. Juist degene die vanuit zo'n andere realiteit naar Nederland toe komen. Het laatste wat ik bedacht daarmee is dat de wetten en de regels ook zo'n grote rol hebben. Ik heb een beetje gestudeerd met wereldbeeld, worldview, hoe dat ons denken beïnvloedt, hoe we naar de wereld kijken. En dat is vaak al door het onderwijs aan ons meegegeven. En ze zeggen dat ouders een hele grote invloed hebben op hoe je naar de wereld kijkt. Social media, daar heb ik al even heel kort over gehad. Maar dat wetten in het land ook zo'n grote invloed hebben. In wat mensen als normaal vinden, wat ze erkennen van dat is goed of slecht. En dat voor ons als christen denk ik ook zo'n belangrijke positie is in de maatschappij om te delen van de wijsheid die we hebben. En dat we daarin de Bijbel in de hand mogen pakken en mogen delen met de mensen om ons heen van maar dit is Gods waarheid. En ik geloof dat dat werkt en dat dat goed is, omdat dat leven brengt, dat brengt voorspoed. Het is belangrijk als christen om onze positie ook in te nemen. Waar God ons ook maar roept. Ja, als we dan naar Jezus kijken, dan kunnen we een heleboel zien in zijn leven natuurlijk, maar ik heb 3 dingen eruit gepakt. In Jezus' leven zien we dat hij tijd met God neemt, tijd met mensen en continu geleid is door de geest. Ik lees even 3 bijbelstukjes en dan gaan we daarna even kort wat meer in op Evangelie 3. De tijd met God zien we bijvoorbeeld in Lucas 6 vers 12. Kort daarna ging Jezus naar een berg om tot God te bidden. Hij bleef er de hele nacht. In Lucas 9 vers 28. Ongeveer 8 dagen later ging Jezus een berg op om te bidden. Hij nam Petrus, Johannes en Jacobus mee. We zien dat Jezus die tijd opzoekt steeds met God. Er zijn natuurlijk veel meer teksten nog in de Bijbel, maar dit even als voorbeeld. Tijd met mensen. Lucas 5 vers 29 tot 32. In zijn huis maakte Levi een groot feestmaal klaar voor Jezus. Er waren ook veel tollenaars en andere gasten, ze aten samen. De fariseeën en wetsleraren klaagden daarover. Ze zeiden tegen de leerlingen van Jezus, jullie horen niet te eten met tollenaars en slechte mensen. En toen zei Jezus, een dokter is er niet voor gezonde mensen, maar voor zieke mensen. Nou, opnieuw zijn natuurlijk weer heel veel teksten te vinden in de Bijbel waar Jezus tijd met mensen doorbracht. Maar ik vond deze wel heel mooi, omdat je ook heel duidelijk ziet dat Jezus niet in zijn veilige bubbeltje blijft zitten met zijn familie en in de synagoge, maar hij gaat bewust op zoek naar die mensen die dokter nodig hebben. Hij gaat bewust dat contact aan met de mensen die hem nodig hebben. En dan geleid door de geest. Lucas 5, vers 42 tot 43. Toen het ochtend werd, ging Jezus naar een stille plek buiten de stad, waar de mensen zochten hem op en kwamen naar hem toe. Ze wilden niet dat hij weg zou gaan en hielden hem tegen. Maar Jezus zei tegen hen, het is belangrijk dat ik ook naar andere steden ga. Ook daar moet ik het goede nieuws over Gods nieuwe wereld vertellen. Want daarom heeft God mij gestuurd. Nu een duidelijk voorbeeld dat Jezus geleid was door de geest. Door wat God van hem vroeg en niet door de nood die voor hem was. Ik denk vaak als mensen tegen ons zeggen, oh ik wil heel graag dat je hier komt, dat je hier blijft of nog wat meer doet. Dan zijn we al snel gemaakt, oh maar daar hebben ze me nodig, duidelijk gaan. Maar we zien hier en natuurlijk opnieuw in veel andere teksten. Dat God heel duidelijk wist wat God van hem vroeg. Dat Jezus duidelijk wist wat God van hem vroeg. En daarna luisteren boven wat misschien andere mensen van hem verlangden, van hem wilden, of waar misschien zij een nood zagen. Dat zal er vast ook geweest zijn. Tijd met God. We kunnen niet delen van wat we niet zelf hebben ontvangen. Keer op keer op keer in de Bijbel hoe Jezus die tijd met God nam. Die de Bijbel niet zelf had, maar naar de synagoge ging om daar te luisteren. We zien dat hij heel vaak naar de synagoge toe ging, volgens de gewoonte van het Joodse volk. Maar we moeten tijd nemen met God en zijn principes ons eigen maken. Lucas 6, vers 12 tot 13 zien we dat Jezus de berg op ging. Het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg om te bidden. Hij bleef heel de nacht in gebed tot God en toen het dag was geworden, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er 12 van hen uit, die hij ook apostelen noemde. Nou, we zien dat Jezus eerst op de berg is, de hele nacht aan het bidden was en de volgende ochtend kiest hij vanuit een grote groep leerlingen zijn 12 apostelen. Ik stel me dan zo voor van dat God daar Jezus daar de hele nacht aan het praten is met God en aan het denken van nou, dit zijn allemaal leerlingen, deze heeft hij allemaal naar me toegebracht, wie zal ik nou eens gaan kiezen? Voor die 12 die echt met me dichtbij zijn. En een van die 12 is natuurlijk Judas, die ook aansluit. En nou ja, ik zat me daar zo in te lezen en te bedenken van, oh, zou Jezus toen al hebben gehoord van God, dat Judas ook degene zou zijn die hem zou verraden? Zouden ze daar een uitgebreid gesprek over hebben gehad? Maar wat er ook maar gebeurde, we zien in die tekst, Jezus had de hele nacht aan het bidden met God de Vader. En vervolgens handelde hij daaruit. Hij had die tijd met God, hij wist wat God aan het doen was, wat de Vader aan het doen was en kon van daaruit voortbewegen. Johannes 5, vers 19 tot 20 staat: de Vader houdt van zijn zoon. Hij laat zijn zoon alles zien wat hij doet. Uit zichzelf kan de zoon niets doen. Hij ziet wat de Vader doet en hij doet dan precies hetzelfde. Opnieuw dat stukje, je ziet dat die Vader en die zoon heel dicht bij elkaar leven, die tijd met elkaar hebben en van daaruit leven. En doen wat God van hem vraagt. In Johannes 10 zien we hetzelfde eigenlijk. Johannes 10 vers 37. Als ik niet de werken van mijn vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik ze doe en u mij niet gelooft, geloof dan de werken. Opdat u erkent en gelooft dat de vader in mij is en ik in hem. Jezus was zo afgestemd op de Vader, dat hij precies wist wat de Vader aan het doen was. En hij kende de Vader door en door. Hij kende zijn karakter, zijn persoonlijkheid, zijn verlangens. En van daaruit kon hij bewegen. Hij gebruikte zelfs als argument in die laatste tekst die ik las, om te laten zien dat hij de Zoon van God is. Omdat die connectie zo nauw is, dat het niet anders kon dat hij de Zoon van God zou zijn. Door tijd met hem te hebben, leren we God kennen, zijn we meer en meer verweven met hem. En kunnen vanuit die eenheid verandering zien in ons gedrag, maar ook in het gedrag van de mensen om ons heen, als we hem volgen. Tijd met mensen. We kunnen natuurlijk niets doorgeven aan anderen als we die tijd met ze doorbrengen. Ik had net al even die andere tekst voorgelezen, waar we zien dat Jezus heel bewust de zieke mensen opzoekt. We kunnen niets doorgeven als we die tijd opzoeken om met mensen relaties op te bouwen, vertrouwen van ze te krijgen, zorgen dat ze vragen ook aan ons gaan terugstellen, dat ze graag van ons de wijsheid krijgen die ze bij ons in ons leven hebben gezien en hoe we het leven leven. Als we naar Jezus' leven kijken, zien we de eerste 30 jaar eigenlijk maar weinig. We weten hè, van 12 jaar dat hij naar de synagoge ging, naar de tempel. Maar verder weten we maar heel weinig wat er in de eerste 30 jaar gebeurde. Maar we weten dat hij onder de mensen was, dat hij het leven leefde met andere mensen. En ik stel me dan nu zo voor dat hij dan de taal aan het leren was, de cultuur aan het leren was, de mensen aan het leren was en het vertrouwen aan het opbouwen was. Natuurlijk, als God zijnde, had hij dingen ook heel anders kunnen doen. Maar hij koos ervoor om onder de mensen te komen en die tijd te pakken. Om het vertrouwen te krijgen, om relaties te bouwen, cultuur, taal, alles op te bouwen. Zodat hij daarna een effectieve bediening kon hebben. Soms willen wij misschien wel heel snel, als we mensen leren kennen, willen we graag direct die verandering zien. Maar als we dan naar Jezus kijken, die nam de tijd. Om onder de mensen te zijn, mensen te zijn, mensen te delen, het leven samen te doen. God houdt van mensen. Van jou, van mij, van mensen buiten deze kerkmuren, binnen deze kerkmuren. En hij deelt zijn liefde met ons. Gods liefde is voor alle mensen. Maar vaak deelt hij een stukje van zijn liefde met ons voor een specifieke groep mensen. Het kan een doelgroep zijn met een bepaalde leeftijd, geslacht, misschien een ervaring die je deelt met de mensen. En voor mij heb ik gemerkt dat het de vluchtelingen zijn die me heel erg raken. Daar een hart voor heb gekregen. De mensen die geen plekje hebben dat ze thuis kunnen noemen. Het is zo makkelijk voor mij om daar bewogenheid voor te voelen. Maar voor jullie kan dat iets anders zijn. Iets waar jij denkt, oh, dat raakt me elke keer. Daar kan ik boos om worden als daar onrecht is. Daar wil ik iets voor doen, daar wil ik me voor inzetten. En het komt makkelijk, omdat het een stukje liefde is dat God jou gegeven heeft. Om bij die mensen het verschil te mogen maken of mogen uitreiken naar ze. Het kan ook een plek zijn. Voor mij opnieuw is dat Marseille. Ik was nooit daar eerder geweest. Maar vanaf het eerste moment dat ik daar door de straten liep, voelde ik een liefde en ik beschrijf het soms wel eens als een verliefdheid met de stad. Als ik door die stad loop, ik kan door de smerigste straten lopen en nog steeds denk ik, oh, wat een geweldige stad is dit. De mooie mensen zijn dit. Ik geniet ervan om daar te zijn. We lezen het ook in Jezus' leven, dat hij zich bewogen voelde. Bewogen voelde met de mensen. Soms dat hij op weg was ergens heen, maar door de bewogenheid die hij voor mensen had, toch afweek en aan het anders heen ging. En ik geloof dat het weer die leiding is, die leiding van de geest. Wat doet de Vader? Johannes 15. Ook ik heb altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft. En zijn liefde heeft mij altijd geleid. Johannes 5, vers 19. Toen zei Jezus, luister heel goed naar mijn woorden. De Vader houdt van zijn Zoon en hij laat zijn Zoon alles zien wat hij doet. Uit zichzelf kan de Zoon niets doen, maar hij ziet wat de Vader doet en dan doet hij precies hetzelfde. Wij ook. Wij mogen continu gericht zijn op die Vader. Continu die vraag stellen. Wat is de Vader aan het doen? Hoe kan ik meebewegen met wat de Vader aan het doen is? In mijn leven, door mijn leven, om mijn leven heen. En we zien in de Bijbel ook heel duidelijk dat het niet een one size fits all aanpak is. Maar dat Jezus elke keer weer wat anders doet. Dus soms dezelfde genezingen op een andere manier aanpakt. En ik geloof dat dat weer te maken heeft met die leiding door de geest. Dat je precies wist van, nu wil God het op deze manier doen. Nu wil God het op deze manier doen. In het Oude Testament zien we dat ook al met de Israëlieten, hoe die soms verschillende aanpakken hebben in de strijd tegen de verschillende volken waar ze tegen streden. Zelfs de problemen met water, met het eten, dat God verschillende manieren gebruikt. Het is niet een altijd maar dezelfde weg volgen. En daar is die geleid door de geest zo belangrijk, om steeds afgestemd zijn op wat de Vader aan het doen is, wat de Heilige Geest tegen ons zegt en hoe we met hem mogen bewegen en hoe we vruchten mogen zien door ons leven heen. En daarin ook steeds dan erkennen dat het niet ons, wat wij doen, het verschil gaat maken, maar dat het God is. En soms waren het hele bizarre dingen die, zoals Jezus, dat hij de modder maakte op de ogen. Het zijn niet dingen dat je denkt, oh, dat gaan we eens even leuk doen. Dat is de normale manier om genezing te zien. Maar daar steeds ook erkennen, God is degene die het doet. Het hangt niet van mij af, het hangt van hem af. Hij is de Heer en we willen gehoorzaam zijn. En dan daardoorheen kan God werken. Ja, we zien ook dat Jezus geen pasklare antwoorden gaf. Hij gebruikte heel vaak vragen, verhalen. En heel vaak was hij helemaal niet bezig om mensen ter plekke te overtuigen van zijn godheid, van zijn Messias zijn. Heel vaak drop the mic, zeggen we soms in het Engels, van hij legde wat neer en daarna ging hij er vandoor. En zelfs zo dat de discipelen daarna naar hem toe gingen van, hé, wat bedoelde hij nou eigenlijk? Wat wilde hij daar eigenlijk zeggen? En dan moest hij het daarna nog weer uitleggen. Blijkbaar was het niet duidelijk geweest, maar Jezus was daar niet druk mee dat iedereen maar alles zou begrijpen. Hij zag, oh, hier kan ik het met een verhaal doen, hier kan ik het met een vraag doen, hier kan ik een wonder doen. En daarna bleven mensen nadenken en hadden ze vaak meerdere mogelijkheden om hem te zien, daarna na te denken en uiteindelijk zelfs tot die conclusie te komen van Jezus is de Messias, hij is de Zoon van God. Hetzelfde voor ons. Ik denk dat ik ook vaak in het gesprek met mensen wil het liefst dat ze direct Jezus aannemen als hun Heer en Verlosser. Maar ja, door de jaren heen meer en meer gezien denk ik, oh, maar Jezus deed dat ook niet op die manier. Hij ging ook niet rechtstreeks op ze af van, oh, nou moet je direct die keuze maken. Hij gaf mensen de tijd, hij zette ze aan het denken. En soms is dat gewoon even een prikkelende vraag stellen. En mensen aan het denken zetten door wat je doet, wat je zegt of wat je niet doet. Dit alles leidde de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Jezus had zijn leerlingen gekozen en hij stelde niet gelijk aan het begin de voorwaarden, oh, geloof je wel dat ik de Messias ben, dan pas mag je achterna. Hij koos ze uit en ik weet niet hoeveel tijd er tussen zat, maar het is in ieder geval later in de Bijbel opgeschreven. In Matthäus 16, Jezus en de leerlingen kwamen in de omgeving van Caesarea Philippi. Jezus vroeg aan de leerlingen, wat zeggen de mensen over mij, de mensenzoon? En de leerlingen antwoorden, sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Anderen zeggen dat u Elia bent en weer anderen zeggen dat u Jeremia bent of een andere profeet van vroeger. Daar zien we ook. En Jezus die heeft al heel veel gedaan hier, heel veel gedeeld. En toch zijn er heel veel mensen die nog niet hebben begrepen dat hij Messias is. Toen zei Jezus, en wie ben ik volgens jullie? Simon Petrus antwoordde, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Hij gaf ze de tijd, hij gaf mensen de tijd om na te denken. Om hun eigen conclusies te trekken. En dat mogen wij ook doen met de mensen om ons heen. Ze aan het denken zetten, zodat ze hopelijk tot dezezelfde conclusie mogen komen. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En dat mogen we opnieuw, we mogen doen door wat we deden, maar ook door hoe we leven. In 1 Korinthe 11 zegt Paulus, volg mij na, zoals ik Christus navolg. Daar zegt Paulus nogal wat. Dat hij na te volgen is, zoals hij Christus navolgt. Dus ons leven, in die mate vergelijkbaar met Jezus leven, dat wij tegen mensen zouden zeggen, volg mij maar, want ik volg Jezus. Als je mij volgt, dan volg je Jezus. Vanwege Petrus roept ons ook op om klaar te zijn, om altijd uit te leggen waarom we de dingen doen op de manier dat we doen. Het is niet alleen een navolgen van ons handelen, maar het is ook klaar zijn om uit te leggen. Ik heb hem boven in de NBV gezet, maar ik vind zelf de basisbijbel van een hele mooie, duidelijke vertaling. Die ga ik voorlezen. Zelfs als mensen jullie slecht behandelen, omdat jullie doen wat God wil, dan zal toch dat heerlijk voor jullie zijn. Wees niet bang als de mensen jullie bedreigen. Laat je niet afschrikken. Vertrouw met je hele hart op de Heer God. Wees altijd bereid om aan iedereen die er meer over wil weten te vertellen over de zekerheid die jullie hebben. Doe dat vriendelijk en met respect. En zorg dat jullie een zuiver geweten hebben. Want dan zullen de mensen die slechte dingen over jullie leven met Christus zeggen, voor schut komen te staan. Dat altijd bereid zijn. Ja, we willen een navolgbaar leven te hebben, maar daarnaast ook bereid zijn om uitleg te geven als mensen komen met hun vragen. Nou, ik heb beloofd iets over Marseille daarin te vertellen. Heel kort even, dit is in Marseille waar ik woon. Het gele gebouw is onze basis van jeugd en opdracht in Marseille. Ik woon helemaal op de vierde verdieping, maar de basis is onderaan waar je de glazen ziet hier. En zoals je ziet hebben we een pleintje rechts voor de deur. Naast de basis zit een Nigeriaanse bar, restaurant. Er zit een Nigeriaanse kapperszaak aan het pleintje, een Algerijnse supermarkt. Tabak, winkeltje, dus er gebeurt van alles op het pleintje. En wij zetten regelmatig een pingpongtafel op straat om het gesprek aan te gaan met de mensen daar. En een van de dingen die we veel doen is samen vieren. Nou, wat ik net uitlegde over Jezus, ik zie dat hij samen de mensen was die mensen opzocht. En wij doen dat onder andere door vieringen te doen. Je ziet rechts onderaan een kerstviering die we hadden afgelopen kerst. En de mensen uit de wijk uitnodigden om met ons samen kerst te vieren. Dus we hadden samen kerstmaaltijd en onderaan zie je een kerstuitvoering. Dus iemand las het kerstverhaal voor en ondertussen werd het dan uitgebeeld door ons, maar ook door de gasten die we hadden. We hadden hun ook een taak gegeven. Wil jij een schaap zijn of een herder? En dan hoorden ze in het verhaal wat ze mochten doen. Maar door ze gelijk daarin te betrekken, dus dat het samen oplopen was. En niet alleen maar opnieuw, hè, alleen de christenen mogen dit doen. Iedereen kan een herder spelen of een engel zijn in zo'n toneelstuk. Bovenaan zie je een evangelisatietijd die we hadden. Als team gaan we elke week de straat op om te evangeliseren in de binnenstad. En dit tijdens de kersttijd deden we extra veel met kerst. Dus we hadden een groot whiteboard op straat meegenomen met wat pennen en een vraag opgezet van waar gaat kerst over voor jou? En dan konden ze zeggen over Jezus of niet Jezus. En met dat we over straat lopen, liepen we langs een van onze Nigeriaanse vrienden. En die zag natuurlijk dat grote whiteboard in onze handen. Ze liepen over straat, we hebben bord, dat trekt natuurlijk wat aandacht. En nou, ik zei, kom lekker met ons mee. We gaan met ze over Jezus praten. En hij komt uit een christelijke achtergrond, maar niet per se dat hij zelf daar dagelijks mee leeft. Maar hij vond het helemaal leuk, was mee. Dus je ziet hem hier staan met een stift in zijn hand. Dus hij sprak mensen ook aan van, oh, wat is kerst over Jezus of niet? En elke keer als mensen zeiden dat het niet over Jezus was, dan was hij helemaal verontwaardigd. Want natuurlijk was kerst over Jezus. Hoe konden mensen bedenken dat het niet over Jezus zou zijn? Maar dat was een hele mooie gelegenheid volgens om met hem dat gesprek aan te gaan over, ja, jij bent christen, jij gelooft dat kerst over Jezus is. Maar heel veel mensen weten dat helemaal niet. Dus daarom zijn we hier op straat. En dat was een heel mooi discipelschap momentje in mijn beleving de tijdens. Omdat het dan niet iets is wat hij dagelijks in zijn eigen leven veel mee doet. Ja, maar hem mee te nemen, zelfs voordat hij misschien zelf zou denken, oh, ik ben een zendeling of een evangelist of ik ga elke week naar de kerk. Maar hem mee te kunnen nemen in het discipelschap tijdens zijn proces. Ja. Nou, dit laat even kort zien wat de andere realiteit was bij ons op straat met kerst. Hier zie je de drugsdealers die bij ons voor de straat, voor de deur zitten elke dag. En ze hadden hun eigen kerstfeestje georganiseerd. Dus je ziet een mooie kerstman verkleed. En iedereen die drugs kocht op kerstavond, die kon het bij de kerstman doen. En daarna als cadeautje een deel van het kerstmaaltijd dat ze met elkaar vieren daar krijgen. Ja, daarnaast zoeken we dus heel bewust de mensen op. Links zie je de hoofdstraat van Marseille. Je ziet veel mensen lopen, dus het is altijd heel makkelijk om mensen te vinden. Waarmee kunnen praten, maar zij zijn mensen heel erg open voor gesprek. Zuid-Europa, warme cultuur, iedereen heeft altijd wel zin in een praatje. Dus het is makkelijk gesprek hebben met mensen. En aan de rechterkant zie je ons op een plein, de Damplein van Marseille. Met een team, outreach team. En opnieuw daar hadden we ook iemand meegenomen die veel bij ons komt momenteel. Moslim uit Senegaal. Nog steeds moslim, maar ondertussen hadden we al heel veel met hem gedeeld. En wij gingen weg, terwijl hij bij ons op bezoek was. Zei, als je wil, mag je wel meegaan. We gaan mensen Gods liefde en vreugde geven. En hij heeft daar lekker gevoetbald met mensen, terwijl wij ondertussen in gesprek waren met mensen. En achteraf kon ik opnieuw met hem het gesprek aangaan. Hey, hoe was dat nou voor je? Want hij gelooft ook in God. Hij is misschien niet nog een christen die Jezus herkent, maar hij gelooft wel in God. Hij zag hoeveel vreugde het mensen bracht. Gewoon door een balletje over te trappen op een plein. En ja, dat zijn kleine dingen. Maar hij kan niet evangeliseren zoals wij het voor ons zien als christen. Maar hij kan wel meekomen in dat proces. Zien hoe we doen, wat we doen. En hoe we bezig zijn met Gods liefde delen met de mensen om ons heen. En iets wat heel anders is in de moslimwereld. Ja. En daarnaast proberen we dus veel beschikbaar te zijn. Opnieuw, je ziet hier een filmpje van ons daarvoor. tafel buiten. Tegenwoordig doen we ook vaak schaakborden op tafel, voetbal, badminton. Gewoon maar buiten zijn, zodat we een reden hebben om daar te zijn tussen de mensen die aan de drugs gebruiken zijn of alcohol, wat ze ook maar doen. Maar wij hebben een reden dan om daar te zijn en volgens kunnen we in gesprek met de mensen en zo over Jezus vertellen of gewoon een praatje hebben over wat er lastig was vandaag of gisteren in hun leven. En rechtsonder zie je op de basis dat we de deuren opengooien, doen we regelmatig en dan gaan we daar zitten. Koffie en iedereen die langsloopt die wil blijven zitten, plakken, daar kunnen we mee praten. En we hebben wel heel veel mooie gesprekken gehad met mensen die gewoon langslopen. En opnieuw in Marseille zijn mensen altijd wel in voor een praatje. Dus ja, de deuren opengooien. Gewoon maar om beschikbaar te zijn en zien wat God daarmee wil doen. En jij, wie is Jezus voor jou? Hoe heb jij Jezus ervaren in jouw leven? Als die vraag aan jou gesteld zou worden, wie is Jezus voor jou? Wat zou jouw antwoord zijn? En wat betekent dit voor je dagelijks leven? Hoe ziet jouw leven er anders uit omdat je Jezus kent? En misschien is er een actiepunt voor jou om mee te nemen vanuit deze dienst. Hoe kun je in gehoorzaamheid een stap zetten om meer op Jezus te lijken? Wil je meer tijd met God? Meer tijd met mensen? Of misschien meer zoeken naar die leiding van de Geest? Ik ga even 2 minuutjes tijd nemen om hierover na te denken.
Dank u wel dat u degene bent die voor ons uitgaat, met ons meegaat en door ons heen wil werken. Ik bid u zegen uit, Vader, op ieder die hier aanwezig is. Dat u ons meer laat zien van wie u bent. Dat u ons meer laat ervaren van uw stem, uw leiding door ons leven heen. En dat u ons in aanraking bent, brengt met die mensen die om ons heen zijn. Die mensen die u misschien als ziek ziet. Mensen die de dokter nodig hebben en waar u door ons heen wil werken. Dit Heilige Geest dat u ons laat zien waar wij nog een stap extra kunnen zetten. Waar we gehoorzaam kunnen zijn met u om meer die mensen op te zoeken, meer tijd met u door te nemen of meer te luisteren naar uw leiding. In ons dagelijks leven en alles wat we doen. Laat ons zien hoe we meer en meer op u kunnen lijken, Jezus. En alles wat u deed en